In deze aflevering wordt gepraat over suïcide en dat kan mogelijk triggerend zijn. Als dit thema voor jou gevoelig ligt, maak dan de afweging of je verder wilt luisteren. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Wie te maken heeft met ernstige persoonlijkheidsproblematiek, komt tot 2022 terecht bij het Centrum voor Psychotherapie in Lunteren. Maar zoals veel andere GGZ-instellingen de laatste jaren, moest ook deze plotseling sluiten. Redacteur Juliette Bogert volgde een van de cliënten en zag hoeveel impact de sluiting heeft op haar leven.
Het is 2022 en de dan 22-jarige L, dat is haar voorletter, we noemen niet haar volledige naam vanuit privacyoverwegingen, zit al een aantal maanden in een intensief behandeltraject bij het Centrum voor Psychotherapie in Lunteren.
Het was omringd met bossen. Het lag best wel afgelegen bij boerenperken, zeg maar. Waardoor het echt een beetje een soort van, ja, een soort veilige bubbel werd in heel Nederland.
L is gediagnosticeerd met stille borderline. Borderline is een persoonlijkheidsstoornis en dat staat vooral bekend om wat explosieve karaktereigenschappen. Maar zij heeft dus stille borderline en dat betekent dat ze vooral heel erg naar binnen keert. Daarnaast heeft ze ook een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. En dat is een stoornis waarbij mensen bijvoorbeeld extreem verlegen zijn of heel graag dingen uit de weg gaan. En ze is ook gediagnosticeerd met PTSS. Dat zijn ernstige traumatische klachten. En zo'n behandeltraject is heel heftig. Er worden eigenlijk al je trauma's continu opgerakeld om ze vervolgens te kunnen gaan verwerken. En op een gegeven moment is L even met verlof, is even niet in de kliniek en dan krijgt ze een telefoontje.
En eigenlijk was het vooral een heel kort telefoontje van, ja, dat heb je misschien al van groepsgenoten gehoord of een beetje aan kunnen voelen. Maar de raad van bestuur is langs geweest en we worden gesloten, we gaan dicht.
Er werd besloten dat de instelling van El moest sluiten en ze haar behandeling daar dus niet zou kunnen afmaken. En die beslissing had heel veel impact op haar.
Ik sloeg vooral heel erg dicht. Ik kon het niet dragen om zoveel te voelen en zo weinig zorg ervoor te kunnen dragen en hebben en krijgen.
Het is geen uitzondering wat hier gebeurde, want in datzelfde jaar is een derde van de klinieken voor mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek gesloten. En het verhaal van El laat eigenlijk zien hoe zo'n ingrijpend besluit het leven van kwetsbare mensen overhoop kan gooien.
Ja, Juliette, de vrouw die jij sprak, hè, en die wij El noemen, zij volgde daar in Lunteren hele intensieve therapie. Maar wat was er met haar? Wat was haar situatie?
Ja, zij heeft eigenlijk van jongs af aan al heel veel meegemaakt.
Als baby zijnde is het een best wel turbulente tijd geweest bij mij. Er is bliksem ingeslagen in ons huis, waardoor een groot deel van ons huis is afgebrand. Toen ik echt net 2 maanden was, dus dat was best wel een heftige start al. Daarna op de basisschool vond ik niet echt aansluiting. Ik werd veel gepest, buitengesloten. En ik was echt het rare meisje, zeg maar, in de klas. Ik woon in een klein dorp, dus het pesten en het buitensluiten was niet alleen op school, maar het was echt in, ja, overal waar ik kwam, buiten spelen, bij sportclubs, want het was allemaal in hetzelfde dorp en daar wonen allezelfde kindjes. En op een gegeven moment zijn mijn ouders uit elkaar gegaan, toen ik 8 was ongeveer. Ze hebben veel ruzie gehad en dat werd op een gegeven moment echt een vechtscheiding ook. Dus ja, er is gewoon echt heel veel ruzie geweest tussen mijn vader en mijn moeder. Waarin ze ook, ja, verbaal, fysiek, maar ook met deuren slaan en weet ik het wat. Het normale praten was er niet meer. En in combinatie met dat het op de basisschool niet goed ging, ik geen aansluiting vond, thuis was niet fijn. Dus het was eigenlijk gewoon geen fijn opgroeien. En ook het kunnen zoeken van, hey, wat zijn mijn hobby's of wat vind ik leuk in het leven, dat kon niet. Want er was geen ruimte en positieve stimulans. Overal waar ik kwam werd ik weggekeken. Ja, dan ga je op een gegeven moment niet meer naar buiten toe. Niet meer het contact zoeken.
Op haar 14e kreeg ze haar eerste vriendje. Die relatie was heel ongezond en haar grenzen werden daarbij continu overschreden eigenlijk. Maar niemand had dat door. Haar ouders hadden dat ook niet door. En dus begon ze zichzelf te snijden en werd ze suïcidaal.
En toen ben ik op een gegeven moment... heb ik een vriendinnetje gehad van... joh, ik ga niet zo lekker, dus ik ga even naar het water. En ja, ik weet niet, ik zie wel. En toen heb ik mijn telefoon uitgezet... of op vliegtuigstand wat ik had gedaan. En toen ben ik gaan fietsen. En dat vriendinnetje of die had zoiets van... volgens mij gaat dit nu echt niet goed met jou. Dus als ik nu niet iets doe, dan weet ik niet of jij er morgen nog wel bent. Dus heeft zij mijn moeder toen gebeld. En mijn moeder is me gaan zoeken. En die heeft me op een gegeven moment bij het water, bij de rivier die bij ons in de buurt stroomt, gevonden. En toen heeft ze aangegeven van, ja, dit kan zo niet langer. Ik weet dat je je niet fijn voelt, maar als dit soort dingen gaan gebeuren, dan heb je echt gewoon hulp nodig. En dit kan niet zo. Dus toen ben ik doorverwezen naar de eerste lijns psychologie bij de GGZ.
Daar kreeg ze dus behandelingen voor angsten en depressies en trauma's. Dat hielp iets. En rond haar 16e ontmoette ze een andere jongen, kreeg ze een nieuwe relatie. Hij was 20, dus hij was 4 jaar ouder. Maar die relatie was eigenlijk net zo ongezond. Want daar was ook sprake van geweld en grensoverschrijdingen. Alleen, zij dacht dat dat bij een relatie hoorde. Dus zij dacht, hè, als ik dat moet accepteren om ook bij iemand te mogen zijn, ergens gewoon op de bank te mogen zitten, dat vond zij heel bijzonder. Dus dat nam ze dan maar voor lief. Maar ze merkte ook op een gegeven moment, die relatie duurde 6 jaar. En na een paar jaar merkte ze dat heel veel van haar klachten terugkwamen en erger werden.
Ik had paniekaanvallen bijvoorbeeld als ik in de les zat. Maar ook bij stages, als ze me feedback gaven, dat ik echt heel erg moest huilen, terwijl ik dat helemaal niet wilde. Of het lukte ook niet om het te remmen. En ook als ik bijvoorbeeld een keer vertraging had gehad met de trein. Nou, als ik een ochtenddienst had en ik moest om 7:30, 8 uur beginnen. En ik was 5 minuten later omdat de trein vertraging had. Dan durfde ik niet meer naar binnen te lopen. En dan was ik echt in een paniekaanval aan het opstarten. En als er dan iets gebeurde, dan kwam die paniekaanval eruit. En dan begon ik gewoon te huilen, te hyperventileren. En dan had ik echt tijd nodig om het te herpakken om überhaupt dat weer verder te kunnen, de stage verder te kunnen lopen.
Dus daarom heeft ze op een gegeven moment opnieuw aangeklopt bij de GGZ. En toen werd ze ook doorverwezen naar het Centrum voor Psychotherapie in Lunteren als specialistische kliniek.
Ja, en wat is dat precies voor plek?
Dat is een afdeling van Pro Persona, een overkoepelende GGZ-instelling. En het idee bij deze instelling is dat je echt even weg bent uit je huidige situatie, uit je omgeving. Want beter worden, zeggen ze, kun je niet in een omgeving waarin juist je slechte patronen zijn ontstaan. Je schadelijke en destructieve gedragspatronen. Bij haar was het dus ook heel belangrijk om niet elke avond terug te gaan naar haar ouders of haar vriend, inmiddels ex. Want dat is de plek waar de trauma's ontstaan zijn. En het idee is dat er daar echt structuur en veiligheid wordt geboden. En alles gebeurt er ook in groepsverband. Dus het zijn enkel groepstherapieën en je woont en leeft echt in een groep.
Dus je staat ermee op, je gaat ermee je ontbijt, je gaat mee naar alle sessies, de opening, lunch, sluiting, in de middag, avondeten, in het avondmilieu. Ja, je bent gewoon constant, continu samen. Dus ook, ze zien je als je binnenkomt op de zondagavond, hoe slecht je erbij zit voordat je de opening hebt. Dus als jij dan op je kamer even jezelf recht poetst, zeg maar, en met een keurig gezicht in de opening gaat zitten, dan kan je groepsgenoot zeggen, jij zat er niet bij zo net toen je binnenkwam, dit klopt niet. Je bent iets aan het verbergen of je bent iets aan het vermijden. Of dan laten ze iets merken, weet je wel.
Ze krijgen veel verschillende soorten groepstherapieën die voornamelijk gericht zijn op trauma en gedrag ook. En het is dus klinisch, wat betekent dat ze er dus door de week wonen. En daardoor kan je eigenlijk veel verder gaan dan bij een ambulante therapie. Ambulant is dat je na een sessie weer naar huis gaat. Omdat er ook dag en nacht mensen aanwezig zijn. Dus als jij je wonden openhaalt en je trauma's oprakelt tijdens een sessie en 's avonds weer naar bed moet en dan heel erg suïcidaal wordt omdat je dat nog allemaal zo vers voor je hebt dan zijn er gewoon therapeuten in de buurt die daarbij kunnen helpen. Er zijn bijvoorbeeld ook sociotherapeuten die de hele dag met je meedoen en je helpen om bepaalde taken te volbrengen.
Dan had je bijvoorbeeld als taak om 's avonds te koken voor het milieu, om daar ook leerdoelen in te behalen. En dan kwamen die gewoon even binnengelopen en kwamen ze kijken wat je aan het koken was. Dus eigenlijk echt een beetje de ouder die dan even komt kijken van, oh, wat ben je lekker aan het koken, weet je wel.
En het idee daar is dat je na een aantal maanden of een jaar de tijd die voor je behandeling staat weer klaar bent om terug te gaan en mee te draaien in de maatschappij. En je ziet dus dat 90% van die cliënten na hun behandeling niet meer opnieuw bij de GGZ aankloppen en 3/4 zelfs weer aan het werk gaat. Maar zover heeft het voor El nooit kunnen komen.
Ja, want waarom is dit nou stopgezet?
Ja, het simpele antwoord is geld. Klinisch GGZ is heel erg duur, want het zijn lange behandelingen, intensieve behandelingen en dus ook met wonen. En het CVP was daarom ook veruit de duurste afdeling van Pro Persona. De 135 patiënten die daar jaarlijks behandeld werden, kosten 4 miljoen euro per jaar. En daar kan Pro Persona 500 mensen ambulant mee helpen, volgens bestuurslid Mark Verbraak. En dan kom je dus eigenlijk uit op een kille rekensom, zoals hij het noemt.
Toen werd er dus gewoon gezegd, we sluiten de tent.
Nou, de kliniek ging niet per direct dicht. Het bericht kwam in maart 2022. En in principe kon alles tot juni doorgaan. Maar de cliënten, ook El en anderen die ik sprak, merkten wel dat alles direct veranderde. Er zijn ook een aantal behandelaren die ik sprak. Want alles ging eigenlijk in de sessies ook alleen nog maar over de sluiting. En het ging erom, hoe zorgen we dat mensen toch nog een gevoel van veiligheid hebben over die sluiting. Veel cliënten werden suïcidaal of kregen veel ernstigere klachten hierdoor.
Door de stress gewoon.
Door de stress, inderdaad. En de onzekerheid. En dat eigenlijk bestond de gehele behandeling op dat moment nog uit dat proberen weg te nemen of te verminderen. En dus niet uit vooruitgang voor de cliënten en hun behandeling. Ja, en in de tussentijd werden er ook geen nieuwe cliënten meer aangenomen, maar mensen vertrokken wel. Bijvoorbeeld omdat hun behandeling klaar was of omdat ze het gevoel hadden dat het toch geen zin meer had. En vanwege het gebrek van die nieuwe instroom werden de groepen kleiner. Ze waren eigenlijk 8 personen en nu werden het 2 of 3. Dus daardoor werden groepen weer samengevoegd. Maar dat leverde ook weer lastige situaties op, want dan krijg je dus dat je moet openstellen of opnieuw vertrouwd moet raken met groepsgenoten. Terwijl vertrouwen nou juist het probleem is voor een deel van deze mensen.
Hoe deden ze dat dan? Hoe maakten ze dat dan weer goed?
Ja, de bedoeling was dat iedereen doorverwezen zou worden naar een passende nieuwe plek. En daar zijn de therapeuten toen ook heel hard mee aan de slag gegaan samen met de cliënten. Het nieuws kwam dus in maart. En deze chaotische periode die ik net beschreef, die duurde ongeveer tot juni. Want toen begon er een overbruggingsperiode. En in die periode, eigenlijk ging het gewoon sluiten al, maar ze wilden mensen toch een soort overgang bieden, zodat het niet in één keer plots klaar was. Mm-hmm. En in deze periode hadden cliënten 1 keer in de week nog therapie, of kwamen ze nog bij elkaar, in plaats van 5 dagen.
En ze woonden ook thuis dan?
En ze gingen ook weer thuis wonen, inderdaad. En ondertussen werden de schilderijen van de muur gehaald en stonden er verhuisdozen in de gang. En een van de gebouwen werd halverwege antikraak bewoond. Dus dat voelde eigenlijk voor cliënten alsof er opeens vreemde mensen rondliepen in hun huis waar zij zich veilig moesten voelen.
Ja.
Dus dat gevoel van veiligheid was er al snel niet meer.
En wat gebeurde er dan met El?
Ja, die plotselinge onderbreking van haar behandeling had heel veel impact op haar mentale gezondheid. Ze ging eigenlijk heel hard achteruit.
Ik had eigenlijk gewoon openliggende trauma's met herbelevingen, dissociatie, vermijdingsreacties, nachtmerries. In combinatie met de persoonlijkheidsproblematiek, dus dat het moeilijk is om hulp te vragen, om je open te stellen, om kwetsbaarheid te laten zien of dat het niet goed gaat.
En zij heeft ook de gehele overbruggingsperiode gezocht naar een andere plek. Dat ging niet makkelijk. Ze heeft heel veel intakes gehad, maar op heel veel plekken was er gewoon geen plek of geen geschikte behandeling voor haar. En daardoor heeft ze dus eigenlijk die 4 maanden in die zomer met 1 ochtend therapie moeten doen. En ook dat was heel erg zwaar voor haar, want daardoor raakte ze haar volledige structuur en houvast eigenlijk kwijt.
Dan hadden we maandagochtend therapie gehad. Dan werd ik dinsdag 's ochtends wakker. Dan at ik iets wat niet paste bij mijn hoofd, omdat mijn hoofd dan triggerde dat mij in dat ik dat ook at in de periode van de trauma's en van het geweld. Waardoor ik in een herbeleving terechtkwam, daar dan gewoon 3 uur lang in vast zat. Om vervolgens dan op een gegeven moment eruit te komen, te beseffen, dit was volgens mij een herbeleving en ik ga pas over 5 dagen weer terug naar het CVP kunnen. Om hier misschien over te kunnen praten, maar ik moet die aankomende 5 dagen dus nog doorkomen.
En weet jij hoe dat voor de andere patiënten is geweest?
Ja, je moet je voorstellen, de mensen die hier zitten, die hebben al hele grote problemen. Vooral met vertrouwen en hechting. Ze hebben vaak een laag zelfbeeld, een heel negatief beeld van de wereld. En het idee dat mensen niets om ze geven. En dat wordt door zo'n sluiting eigenlijk alleen maar bevestigd.
Mm-hmm.
En ik sprak ook met een aantal behandelaren. En die zagen dat veel patiënten weer terugschoten in oude schadelijke patronen of suïcidaal werden. Dus je kan wel zeggen dat het heel schadelijk is geweest voor veel van deze patiënten.
De laatste jaren hoor je natuurlijk steeds meer over de lange wachtlijsten, over dat er te weinig plekken zijn, over dat GGZ-instellingen sluiten, zoals nu ook weer deze in Lunteren. Hoe kan dit allemaal?
Ja, dat is echt een gevolg van marktwerking binnen de zorg. Daardoor zijn er financiële prikkels om zorg goedkoop aan te bieden. En dat heeft voordelen. Als je alles toe zou laten of voor zoveel mogelijk geld, dan zou onze premie echt omhoog schieten. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd heeft het ook als gevolg dat de duurste zorg er als eerste uitgegooid wordt op het moment dat er bezuinigd moet worden. En vooral in de GGZ zie je dat dat dus ook gaat om de mensen met de grootste problemen eigenlijk. En je ziet dat dit ook veel meer gebeurt. In Amsterdam sloten bedden, in Zeist halveerden het aantal bedden. Ook in Apeldoorn werden bedden afgebouwd. In totaal ging het om 70 van de 207 beschikbare bedden.
En heb je dan ook een beeld van hoeveel mensen er überhaupt op deze hulp wachten?
Nou, in 2021 waren er bijna 253.000 mensen met een persoonlijkheidsstoornis bekend bij de huisarts. Hoeveel van hen op een wachtlijst staan voor hulp is niet bekend. Maar per regio is wel uitgesplitst hoe lang de wachttijden zijn. En die heb ik allemaal bekeken. En daar kwam een gemiddelde uit van 21,6 weken. Dus dat is ruim 5 maanden. En de norm die in Nederland gesteld is voor wachttijd voor psychische hulp is 14 weken. En er zitten ook uitschieters tussen van 30 tot 40 weken. En als het niet goed met je gaat en je hebt hard hulp nodig, dan is dat natuurlijk heel erg lang.
Ja, en wordt er iets aan gedaan? Kan er überhaupt iets aan gedaan worden?
Nou, er zijn wel kamervragen gesteld over deze sluitingen. En er is ook een breder debat gaande binnen de zorg over wat is nou cruciale zorg. En binnen de GGZ wordt dat ook toegepast. En dat gaat er eigenlijk om dat je aanwijst, dit zien wij als cruciaal, als zo belangrijk dat we niet willen dat het kan wegvallen. En dus dat je het ook anders organiseert. Dus eventueel buiten de marktwerking plaatst. Of ervoor zorgt in ieder geval dat het niet kan wegvallen. Ja. Er zit dus wel wat beweging in, maar het is een heel lang proces.
En het is niet zo dat door die kamervragen eerder gesloten klinieken nu weer heropend worden?
Nee, zeker niet.
En hoe gaat het nu met L?
Ja, het heeft best lang geduurd voordat ze dus ergens anders terecht kon. Maar ze is nu wel opnieuw in behandeling. Na de overbruggingsperiode in Lunteren begon ze bij Momentum in Den Bosch. Daar gaat ze een aantal dagdelen, 3 dagdelen naartoe. Maar ze blijft er niet slapen. En dat betekent ook dat de therapie minder intensief is. Dat ze minder diep kunnen gaan tijdens die sessies. Omdat er 's avonds niemand is om je op te vangen.
Ik heb heel vaak dat ik denk, ik weet niet hoe ik mezelf hieruit moet krijgen. Of hoe ik hier doorheen moet komen. Of hoe ik het duidelijk moet krijgen. En ik heb zo alles geprobeerd wat ik had in mijn kistje met dingen die ik kon proberen. En het werkt niet zoals ik het verwacht had dat het zou werken. En zoals het bij het CVP werkte. Dus ik weet niet wat ik nog meer kan doen dan dit. Het is een beetje zo'n doolhof waar je niet uitkomt.
Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 zelfmoordpreventie. Telefoon 0800 0113 of www.113.nl. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma en Jan-Paul de Bond. Dit was Vandaag, morgen weer.